Goedemorgen. Even kijken. Ietsje hoger, hè? Ja, oké. Nou, oké. Ik heb vanmorgen niet echt een preek. Dus als u gekomen bent voor een preek, dan... En het is ook niet voor iedereen, denk ik. Dus dat is... Dat is wel jammer natuurlijk, maar het is niet voor die mensen die denken dat ze het allemaal gemaakt hebben. Daar is het niet voor. En het is en eigenlijk is het resultaat van mijn preek eigenlijk dat ik dat laatste lied ook wil veranderen. Maar dat komt straks. Ik wil een wijzigingetje aanbrengen in het laatste lied, maar dat komt nog wel. Ik had vroeger altijd zo'n hekel aan die sprekers die dan hun eigen boeken gingen aanprijzen. Maar ik begeef mij nu in diezelfde categorie. Ik heb weinig meer te doen, dus ik schrijf nu boeken. En het laatste wat ik geschreven heb, dat is uitgegeven eind oktober door Scholten in Zwolle. Langs de afgrond heet het. Ik heb er een paar van bij me. En dat is eigenlijk een boek dat gaat over onze oudste zoon. Die heel veel visie had en heel veel om uit te gaan naar onbereikte volkeren. En dat ging helemaal fout. Hij ging naar Californië toe als afgestudeerd antropoloog en zou een hele groep gaan helpen. Maar dat ging helemaal fout. Hij belde op en hij was doodziek, leukemie. En daar is hij bijna aan overleden. Dat is kantje boord geweest, daarom heet het boek, dat is Langs de Afgrond. Zijn hematoloog, dat is nu professor Kramer van de VU in Amsterdam, die zei later, hij is langs het randje van de afgrond gegaan. En ja, die visie, wat is daar nou van terechtgekomen? Maar dit boek gaat ook over iemand anders in dat boek die ook visie had en die dat de grond ingeboord zag. En die toen in opstand kwam tegen God. Nou, die persoon staat nu voor u. Ik ben echt in opstand geweest. En dat leest u er ook in. Dat is geen mooi verhaal. Dus als je nou een mooi opbouwend boek wil hebben, moet je het niet aanschaffen. Nee, het is een echt verhaal over strijd, over moeite, over zwakte. En waar komt dan sterkte vandaan? Hoe komt die processen? En later zei een hematoloog, toen wij dit boek aanboden in het UMC in Utrecht, er was een boekpresentatie. Nou ja. En die zei ook, het is wel, meestal de specialisten die zien meestal iemand en als die dan uitbehandeld is of genezen, of nou ja, dat kan hetzelfde zijn, of die komt dan niet meer, die zie je niet meer. Maar ze zegt, wat ik zo mooi vind van dit boek, dat je dan ziet wat er met zo'n patiënt gebeurt. Wat gebeurt er nou daarna? Hoe zit dat? Nou, onze zoon die was totaal onvruchtbaar. Hij heeft zoveel behandelingen gehad. En, nou goed, daar gaat het over. Het is uitgegeven door Scholten. Het kost €16,95. Maar hier kost het €15. En van die 15, van elk boek, gaat er €3 naar leukemieonderzoek. Wij vonden dat heel belangrijk. Want daar gebeuren ook wonderen. Ook in onderzoekskamers, ook bij artsen die het helemaal niet doorhebben dat het van God is. Maar die zeggen, ja, dat hebben wij zomaar ontdekt. Ja, ja. Totdat ze erachter komen dat God die wijsheid geeft. En dat die van hem komt. Maar daarom mag je dat wel ondersteunen. Dus, nou, ik heb er een paar van me bij me. En kijk maar of je dat wil. Nou, vanmorgen heb ik het over omdenken. Weet u wat omdenken is? Omdenken, dat is een verandering van gedachtenpatroon om van problemen mogelijkheden te maken. Je verandert, je ziet allemaal problemen in je leven, maar omdenken is om dat probleem, als het ware dat die negatieve energie die er in een probleem zit, om dat om te zetten en die energie te gebruiken om mogelijkheden te zien. Nou, de Bijbel zit er vol mee en Jezus, die is er vol van. Anders denken dan de rest. Creatief denken. Nou, het is mijn bril. Ik wou met u lezen een stukje uit, en ik heb hier twee vertalingen voor me uit 2 Korinthe. En wat is er namelijk aan de hand? Paulus die heeft heel veel openbaringen van God. Ik zit ook jongeren bij, dus ik ga het even anders zeggen. Paulus heeft heel veel openbaringen van God gehad. Heel veel dingen gezien. Hij is een tijd blind geweest en hij is weer ziende geworden. En nou, dat is een ongelofelijke tijd geweest. Maar hij heeft mensen zien genezen. En Paulus heeft het grootste deel van zijn leven in de gevangenis gezeten. Dat weten we ook. Er zijn wel eens van die mensen die zeggen, we moeten terug naar nieuwe testamentische tijden. Oh ja? Nou, er zijn nog wel wat gevangenissen open hier. De halve gemeente moet in de bak in. Om je geloof. Dat zijn nieuwtestamentische tijden. Ja, nee, we willen wel die wonderen. We willen wel meer kracht. Ah, meer liefde. Ja, ook. Maar meer kracht. Oh. En Paulus, ja, die had heel veel kracht. En God stopt hem met al zijn geestelijke spierballen in Rome in de gevangenis. En niet alleen daar, maar ook in andere gevangenissen. Nou. En dan zegt hij, maar Paulus had een probleem in zijn leven. Nou, hij had er wel meer, maar goed. Hij schrijft dat hij een probleem had en het is waarschijnlijk, we weten het niet wat dat was. Hij noemt dat een doorn in zijn vlees. Nou, dat is niet best. En we weten niet wat het was. Misschien was het een soort blindheid, was het een oogziekte, was het een algemene zwakte, was het zijn prediking waarvan hij zei, dat was niet zo krachtig. Dat stelde niet veel voor. Zijn brieven, ja, hij kan schrijven, maar als hij komt, dan... op een gegeven moment zegt hij, nou, maar ik kan mijn mannetje wel staan als het erop aankomt. Maar daar was hij niet sterk in. Het was ook zo dat mensen tijdens zijn prediken, hij preekte zo lang. En is in de tropen heel lang preekt. En er staat in de Bijbel zo leuk, er waren allemaal lampen in die zaal. Nou, dat waren geen lampen zoals wij hoor, het was ook geen ledverlichting. Dat was gewoon olie en weet ik wat, vet. En dat gaf warmte. En Eutychus, zo heette die jongen, die zat lekker in het raam te luisteren naar Paulus. En die viel zo lekker in slaap. Die duvelt uit dat raam vandaan, 3 hoog naar beneden. En ze denken dat hij dood is. Paulus erachteraan, die zegt, geen misbaar, hij leeft. En, nou ja, en die jongen die komt gewoon weer boven en die... eet wat brood en zo. En ja, dat maakt Paulus allemaal mee. Maar zelf zit hij met een probleem. Zelf zit hij met iets. En dan zegt hij, dan noemt hij dat in 2 Korinthe 12. Ondanks al die openbaringen en alles wat men van mij ziet en hoort. Juist dat buitengewone. Daarom heeft God mij een engel van Satan gegeven. Hallo, klopt dat theologisch wel? Ja. Om mij met vuisten te slaan, omdat ik me niet zou verheffen. En als je nou mee wil lezen, 2 Korinthe 12, vers 8 tot 10, die paar versen. Nou, dus als je meer openbaring wil hebben, ja, dan moet je lezen. En dan zegt hij, maar Heer, hij heeft 3 keer gebeden. Heer, haal dat weg. Genees me. Hij heeft zoveel gezien in zijn leven. Zoveel tegengekomen. Heer, haal dat nou weg. Als dat nou weg is. Maar, staat er in de Statenvertaling. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Satan, hè. Maar God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor jou genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat dus, ik laat mij liever voorstaan op mijn zwakte, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, in nood en vervolging en ellende. Ja, Paulus heeft heel lang gedacht, als ik nou die doorn nou maar niet had. Je kunt als, nou ja, ik ga niet, je kunt soms als leiding in de gemeente denken van, als die nou niet in de gemeente zat, dan was het een stuk fijner, weet je. Maar waarom zit die nou? Waarom gaat die nou niet naar een andere gemeente? Of zo? Of het, nou ja, zo kun je een doorn in de gemeente hebben. Waarom is die er nou? Ik had wel eens, wij leiden jarenlang huisgroepen. En dan dacht je van, ah, dat is ook een fijne huisgroep. Maar Er zit één knauw bij, één vervelend iemand. Altijd weer die vragen en die discussies en zo. En toen zei een leider tegen mij dat ik erover klaagde van... Die zei, je krijgt wat je toekomt. Je krijgt datgene wat God gebruikt om jou te vormen. En dat geldt voor alles. Dat geldt voor je bedrijf, waar je werkt. Als je gelooft wat je gezongen hebt, al die prachtige dingen over God, dat Hij in controle is, dat Hij boven alles staat. Ja, dan heeft Hij dat allemaal in controle. Zo, ga er maar aan staan. Nou, Paulus, als ik nou die doren niet had, nee. God zegt, hier ga je het mee doen, met mijn genade. Ja, hier, maar die, nee. Maar die doren, nee. Tweede keer, nog een keer, de derde keer, mijn genade is jou genoeg. Nou, ik, zoals u weet heb ik gevlogen en wij hebben in Colombia gewoond en in Ecuador. En in Colombia was het best heel spannend. Dat was niet alleen door de guerrilla's die er waren en de maffia en Pablo Escobar, maar het was ook door de geweldige landingsbanen die ze overal tegen heuveltjes hadden, kleine rotbaantjes van voetbalveldje en zo. En dat was een uitdaging. En wij gingen op een gegeven moment weg. En toen moest ik een nieuwe piloot inwerken. En die vond ik niet goed genoeg. Het hoofdkantoor in Amerika vond hem prima. Die had hem opgeleid. Maar ik was een beetje een vervelende piloot. Ik legde op elke slag zout. Nou ja, op elke wijzer. Wat eventjes verkeerd stond. Of als ik tegen hem zei, deze nadering doe je met 55 knopen. Hè, 55 mijl. He, en als hij dan 53 of 58 ging, was het meestal sneller, want hij was een beetje bang voor dat langzame. Hij zei, no, slower, come on man, hit that needle, straighten it out, weet je wel, hup. En ik was heel, en ik maakte die man door mijn houding eigenlijk toch wel redelijk zenuwachtig. Dat had ik helemaal niet door, want ik vond mijzelf nogal een geweldige piloot. Ja. Want ik had duizenden vluchten gemaakt en ik was niet gecrashed. Nou ja, als je weg kan lopen van elke landing, dan doe je het goed. En dus ik was toch al... En ik was ook een beetje in Nederland Mr. Maf. Hè. Ik was de eerste piloot. Ja, je moest een stand ophouden. De EO had een uitzending en je trots. En ja, dat bouw je op. En nou ja, een dag niet gevlogen was een dag niet geleefd. En nou ja, dus deze piloot, ja... Nou, Neil, sorry. Je bent een goede kerel, maar ik ga je niet aftekenen. Er moet een andere piloot komen. Wij gingen weg, we moesten met verlof. En er moest een piloot uit Venezuela komen. En die had hem binnen 10 dagen. Die zei, het is prima. Het is het is goed. Nou, dus die tekende hem af. Die zei, nee, ik zag het al meteen, het is prima. Oh, nou. Ondertussen woonden wij in Quito, Ecuador. Toen ging ik vliegen op de hoogste basis die er was. Het heb ik een incident, dat heb ik ook in een ander boek beschreven. Heb ik een incident gehad dat ik vliegend in de tropen een enorme lading ijs aan mijn vliegtuig kreeg. Nou, daar kunnen vliegtuigen normaal wel tegen als je het eraf kunt halen. Nou, mijn vliegtuig niet. Die had geen verwarming in de vleugels. En dat ging allemaal niet. Dat hadden we allemaal niet aan boord. En dat is kantje boord geweest. Ik had een zwaar toestel en voor mijn doen dan E-motor. En ze hebben voor me gebeden terwijl ik vloog. Roberta weet het ook nog, die zat ook aan de radio. Van, dit is een link, dit is gevaarlijk. En even zag ik het niet zitten, maar ik denk, als ik crash, dan is het al vliegend. Ik ga hem niet laten vallen, maar dan vlieg ik al vliegend ergens tegenaan. Maar we gaan door. Volhouden, hè? Zoals jullie ook doen hier in de gemeente. Volhouden. Maar op een gegeven moment is dat goed gegaan. Ik ben eruit gekomen. IJs is verdwenen. Toestel kon weer redelijker, wat beter vliegen. Maar ik had het gehad. Met alle spanningen eromheen. En toen kreeg ik vliegangst. Nou, dat is heel moeilijk geweest. Als je als piloot vliegangst krijgt, dat is niet de juiste... Dat is hetzelfde als een chirurg die is bang voor bloed of zo. Weet je, dat gaat gewoon niet. Dus ik kreeg vliegangst en ik heb mezelf geground, zoals ze dat noemen. En... ja, en ik liep met mezelf rond en het was echt een moeilijke tijd. Van, Heer, wat wilt u nou? Intussen was die collega die ik niet goed genoeg vond, die was verhuisd, want dat programma in Colombia werd gesloten. Er crashte een vliegtuig, niet door hem, maar door een ander. En dat moest gesloten worden. En hij kwam naar Quito toe en notabene bij ons wonen in hetzelfde gebouw. Nou, dat was leuk. Intussen had hij ook al duizenden uren gevlogen, prima. Maar ik vloog niet meer. Ik was bang. En toen is hij degene geweest. En dat vond ik zo ironisch. En later heb ik gezien, dat is de weg van God. Dat is Gods weg geweest. Hij is degene geweest die mij door mijn vliegangst heen geholpen heeft. Ik vond hem niet goed genoeg. En God vond hem goed genoeg om dit hoogmoedige jongetje door zijn vliegangst heen te helpen. En dat was dus een stuk zwakheid. En daar heb ik zoveel van geleerd. Dan zei ik tegen hem, we moesten ergens landen. Dan zei ik, Neil, we gaan te snel, we gaan te snel. No, Jan, we're okay. Zijn we niet te stijl? Ik kende mezelf niet meer terug. Dat is heel moeilijk als je dat hebt. Maar hij bemoedigde me, heeft me onder zijn vleugels genomen. En na een tijdje ging dat wel weer goed. En dat is zo apart geweest. Als je nou teruggaat naar Paulus, wat heeft hij allemaal moeten ervaren, Paulus? Hij heeft in slagen en in gevangenissen, in doodsgevaren, hij noemt al die lijsten op in 2 Korinthe 11, 40 slagen min 1, dat heeft hij 5 keer gehad en 3 maal met roede gegezeld en gestenigd. Hij treedt in de voetstappen van zijn meester en hij is zo'n dappere vent en dan gaat hij door zoveel dingen heen. En dan nog, dan heeft hij dat in zijn leven en dan laat God dat toe. Opdat hij zich niet te veel zou verheffen. Ik dacht van dit boek, ja, dit was mijn derde boek. Dit gaat het worden, hè. Dit is, maar het is met tranen geschreven. Ik kan u dat wel vertellen. Ik heb gezegd, het is met tranen geschreven. Door zijn geest gegeven. En toch het wonder beleven. Ja. Nou, ik geloof dat ik het de vorige keer verteld heb. 2022 was voor ons toch een heel moeilijk jaar. Hè? Roberta is blind geworden aan 1 oog. En ze is laatst geopereerd aan de knie. Kreeg een knieprothese. Dat is fout gegaan. Gelukkig gaat het nu beter. En 3 weken in het ziekenhuis gelegen. En dat is best link geweest. Maar toen dit boek uitgegeven werd, dat was in juli, stuurde ik de laatste correcties naar Scholten toe. En precies in die maand, toen er was iets met mij gebeurd. En ik zei ook al tegen Roberta, ik heb iets met mijn gezondheid. Maar nou ja, ach, ik voelde mijn lichaam is iets met iets bezig. Toen moest ik van een hematoloog horen dat ik ongeneeslijk ziek werd. Dus ik hoorde in juli, je bent ongeneeslijk ziek. Nou, dat is een klap geweest. Dat je denkt van, nou had ik het vermoeden al hoor, en er waren verschijnselen en ik had alles gegoogeld en ik kwam uit op een heel moeilijk woord, polycythemie. En met allemaal dingen, en daar kun je oud mee worden, ja vast wel, maar het is ongeneeslijk. Je staat vanaf dat moment onder behandeling, nou. En we hebben natuurlijk de Heer aangeroepen, we zijn met olie gezalfd, jij ook. Ik ben ook met olie gezalfd in Delft, toen de oudste daar morgen stond. En dat doe je, daar strek je naar uit. Maar Dan is het eigenlijk, wel wordt het een heel apart verhaal. Want je wil krachtig oud worden, meer liefde, meer kracht. Maar Heer, hoe gaat u dat dan doen? Nou, zegt de Heer, dan ga ik het zo doen dat je zwak bent en dan ben je machtig. Dus het is niet allemaal meer afhankelijk van jouw spierballen, maar van jouw afhankelijkheid van mij. Dat is heel speciaal geweest. Dat is een hele aparte ervaring geweest. Je gaat niet meer prat op wat jij allemaal kan, wat jij verworven hebt. Nee, nu ga je aangeven dat je grenzen hebt. Want ja, die had ik niet. Ik kon alles doen, alle samenkomsten. Daarin uitnodigen, ja, ga erop af. Daarin, nee, ik ook. En moet ik die reis maken? Yes, dat gaan we doen. En enthousiast. En mag je enthousiast zijn? Ja, natuurlijk. Het is trouwens een mooi woord, enthousiasme. Dat betekent in God, hè? Entheousiasme. In God zijn. Dat is echt enthousiasme. Maar dat kan ook betekenen dat je soms nee moet zeggen en dat het gewoon moet. Je zegt, ik kan, nee, dat lukt me niet. Je schat, zegt Paulus, is in aardevaten. Ja, dat kan wel eens kraken. En dan loop je met krukken. Ja, we kwamen binnen en er kwam nog iemand met krukken binnen. En nog iemand en nog iemand. En iemand zei, is dit krukkengemeente? Maar wat denk je? Wat wij willen is ze instantelijk allemaal weggooien en op staande voet genezen. Daar hoor je altijd mensen over. Nee, nou, en de Heer doet dat ook. Dat gebeurt wereldwijd. Maar niet altijd. En niet altijd als wij dat willen. En niet op onze manier. Maar op Gods manier. Ik heb iemand gekend die werkte bij Open Doors. En die was jarenlang, lag hij op een stretcher. In het kantoor. En dan hadden wij bidstonden bij Anne van der Bijl thuis. En daar kwamen dan gasten, van internationale gasten, vaak wel redelijk beroemde mensen. En die zagen hem dan liggen. Die wilden altijd met hem bidden. Dan moest hij altijd genezen. En hij werd er op een gegeven moment bek af van. Ze willen altijd maar dat ik genees. Maar God heeft waarschijnlijk een andere weg. En dat ging maar door, ging maar door. Op een gegeven moment zei hij, nee, er wordt niet meer met mij gebeden voor genezing. God gaat het echt wel doen. Maar bid nou even voor een ander, weet je wel. Hij werd er gewoon moe van. Kunt u dat voorstellen? Ik zie u allemaal zo ernstig kijken. Is dat heel erg wat ik zeg? Nee? Oh, gelukkig. Nou. En hij werd er echt, daar werd hij nou moe van. En op een dag, toen weet ik nog, Theo van der Welen had een visioen in een bidstond en die zag hem door het ijs zakken en die kwam met zijn voet op een eiland en hij danste in het rond. Nou, we interpreteren dat geestelijk, weet u wel. We gingen en zeiden, nou, de God die gaat dat wel een keer doen en zo. Nou, toen ging hij ook letterlijk naar een eiland toe. Hij ging uit het ijzige Nederland, vooral vandaag en deze week. Is hij verhuisd naar Sint Maarten en daar is hij op een eiland en daar heeft hij een baan gekregen. En op een dag loopt hij rond en zijn vrouw zegt, heb je geen pijn? Hij zegt, nee. Is hij zomaar genezen van een dubbele hernia. Zomaar pats. Er was niemand bij en zomaar. En dat je denkt van nou, hoe kan dat nou weer? Ja, nou, zo is nou God ook. Dat gebeurt. Maar jarenlang in zwakte. En dan moest hij liggen en als hij sprak ergens in de gemeente moest hij of liggen. Of hij moest maar heen en weer lopen vanwege die hernia. En dan liep hij, oh, dat is jarenlang pijn gehad. Wat een zwakte, mensen. Ja. Maar daar is ook iets anders in. Want de Bijbel leert ons, en dat is het in datzelfde 2 Korinthe. Ik heb gisteren nog eens die hele brief eens even in 1 keer doorgelezen, 2 Korinthe. En het is heel apart als je dat doet. Want het begint met, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden, het staat in 2 Korinthe 1, vers 3 en 4, kun je later wel opzoeken. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Het is zo mooi dat Paulus doet dat vaak, en dat zie je in de Bijbel, als er een stukje karakter staat, God van de vertrooster, een beschrijving, dan moet je even je veiligheidsgordel vastdoen wat er gaat komen. Want dat zegt hij niet voor niks. En dan zegt hij, de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij op onze beurt hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. En dat doen we met de vertroosting waarmee we zelf door God getroost worden. Dus vaak kan je door je problemen, kan je met een ander die daarin leeft, tegemoetkomen. Die kan je daarin tegemoetkomen, omdat je zelf weet hoe dat is. Wat doet nu lijden in mij? Wat doet dat nou in ons? Nou, ik heb wat dingen opgeschreven. Het stimuleert ook wel een stukje nederigheid. Ik bedoel geen gewilde nederigheid, geen onderkruiperigheid. Nee, maar echt een stuk nederigheid van, wauw, jongens, hier loop ik mee. Maar het ontwikkelt ook karakter, goddelijk karakter. Daarom dacht ik van, nou, misschien dat we dat lied, meer liefde, meer kracht. En dat is fijn, dat heeft John Wimber geloof ik nog geschreven. Dat is een lied van John Wimber, More Love, More Power. Dat is in die tijd van Vineyard dat er heel veel gebeurde. En, maar eigenlijk zou je ook een couplet moeten zingen, meer liefde, meer karakter. Daar ontbreekt het vaak wel in onze gemeente. In Pinkstergemeentes kan het spatten, mensen. Dat zijn nog niet alleen vonken van de Heilige Geest. Dat zijn ook vonken van onverbroken zielen. Mensen die in hun onzekerheid zich vasthouden aan bepaalde standpunten. En als een ander anders denkt, nou, dan ga ik naar een andere gemeente. Nou, dan ga ik weg. En we beseffen niet dat God dat juist gebruikt om ons te schaven. Om ons aan elkaar, hè, zoals de ene mens, zoals ijzer slijpt ijzer, zo slijpt de ene mens de ander. Maar wij gaan dan vaak uit elkaar. In plaats dat je denkt, luister nou. goddelijke karakterontwikkeling. Een ander ding wat lijden en wat die zwakte in ons doet, is vrijmoedigheid om het evangelie te delen. Ja. Roberta lag in het ziekenhuis, nou, die lag achter elkaar met mensen te praten. Het was niet alleen over het evangelie, hoor, het waren ook leuke dingen. Maar die verpleegster zei dat dit is de leukste zaal van het ziekenhuis. Ah, ik weet zeker dat dat door haar kwam. Maar zij is weer zo nederig dat ze zegt nee. Maar er was een oude predikant van 92 en die was zo komisch. En er kwam weer iemand anders binnen en ze hebben gelachen. En en ze zijn met elkaar geweest terwijl het best ernstig was. Ze kregen bloedtransfusies en alles vanwege enorme bloedingen uit de benen en alles. Maar toch die moed en vasthouden en volhouden en op Jezus zien. En nou, het is heel apart geweest. Maar het was elke keer als je daaraan kwam, dan was het heel speciaal. Je hebt geloof ik wel 14, 15 patiënten gezien in die tijd, die allemaal kwamen. En zij was de enige die stabiel in dat ene bed lag, al die tijd. Ze mocht ook niet weg, ze mocht niet lopen, dat mocht allemaal niet. En dan kwam er weer een ander en die had zijn heup gebroken, of een nieuwe heup, en die mocht de dag erop alweer weg, die weg, die weg. Nou, die zijn allemaal met een stukje blijdschap in aanraking gekomen. En je bent meer effectief in het delen van de goedheid van de eer. En jouw getuigenis naar buiten, wat hij in jou, dat hebben we ook gezongen, in jou en door jou heen doet. Soms zonder het te weten. Nou, ik eindig met dit. Waar kan je nou zeker van zijn? Nou, als het gaat om ontwikkelen van jouw perspectief op geestelijk gebied, is God is in controle. En dat mag jij geloven, hè, met je krukken. Niet simpel. En met alles waar je doorheen gegaan bent. Hè, en een ander die midden in dingen zit. Dat je zegt van, oh Heer, genees mij van, mag je altijd bidden. Ik bid ook heel regelmatig voor Roberta's oog. Ik zeg, Heer, het oog is dood, we weten het. Ze krijgt controle af en toe, het is dood, het is rustig. Maar Heer, u kunt dat weer levend maken. U kunt het haar weer zicht geven, het kan, maar het kan ook niet. Hier is het, we bidden daarom dat u het doet. En dan mag je, maar niet alleen dat. Ja? Je bidt ook dat je zijn leven door jou heen zichtbaar wordt. Door jouw gebrek misschien. Als het gaat om perspectief, God is in controle. Als het gaat om zijn tegenwoordigheid, dan is God met jou. Ja, ook al is niet alles zoals je het zou willen. Als het gaat om je te verdiepen in je gebed, hij luistert altijd. Als het gaat om vrede in je leven, God waakt over je. Als het gaat om oefening van geduld, God is aan het werk. Of je het nou ziet of niet. Sommigen zeggen, ik zie het niet. Ja, maar het is wel zo. Hij is aan het werk. Hij is aan het werk dwars door die oorlog heen. Dwars door Poetin, wat hij ook wil. God, die staat daar boven. Het is niet zo dat God zegt, wat heb ik nou? Jongen, dat heb ik gemist. Nee, hij ziet dat daar doorheen en gebruikt dat. Als je de geschiedenis kent, dan kijk je daar heel anders naar. Als het gaat om het vastleggen van zijn belofte, God is goed. Als het gaat om zijn plan in jouw leven, nou, hij heeft het resultaat van alles in jouw leven en in de wereld en van de gemeente, heeft hij al lang in beeld. Hij weet hoe alles eindigt. Hij weet, en ja, dat wil ik met jullie delen. Daarom, dit was niet echt een preek, denk ik, maar een stuk getuigenis, een stuk zwakte ook, dat je denkt van nou, God gaat het doen. Vader, dank u wel hier voor al die mensen die hier zijn. Sommigen zijn heel sterk, die kunnen heel veel aan. Maar zij hebben ook uw genade nodig. Zij hebben ook uw karakter nodig. Zij hebben ook uw kracht nodig. Heer, want ja, u wilt toch laten zien wat u door hen heen doet. Niet wat ze zelf kunnen. Dat is ook wel leuk, maar wat u door hen heen doet. Heer, dan bid ik ook voor die mensen die met dingen worstelen. Heer, mensen die met gezondheid worstelen. Die zeggen, oh God, als ik dit niet had, wat zou het dan anders zijn? Maar het is er wel. En ik ben zwak. Maar u bent machtig. Dan wil ik u bidden, Heer, voor die mensen. Ook als ze hier niet zijn die je kent, om ze te gaan bemoedigen. En te zeggen, maar hij is er. Hij weet het. Hij werkt door jou heen, ook al denk je van niet. En ik kan het net zo goed door jouw zwakte heen als misschien wel beter als door je kracht. Vader, dank u wel voor uw woord, wat altijd weer nieuw is. Dank u wel voor uzelf, Heer, die door, ja, juist door uw dood, dat leek zo zwak. Heer, maar als de wereldbeheersers van de duisternis hadden geweten wat ze deden door u te kruisen, hadden ze het nooit gedaan. Dat zegt uw woord ook. Want juist door die zwakte, ze dachten, nou heb ik hem. En toen bent u juist daar dwars doorheen, opgestaan uit de doden. U bent de levende, de machtige Heer, en u heeft dit in woord en daad laten zien. Zo geef ons de kracht, Heer, om u te volgen als uw discipelen. Amen.